Onze hulp en onze enige verwachting is ook in dit middaguur in de naam van de Heere Heere, die de hemel en de aarde gemaakt heeft, die trouw blijft tot in eeuwigheid en die nooit zal laten varen de werken van zijn handen. Amen, geliefde gemeente. Genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van alle koningen der aarde. Amen. Wij gaan samen zingen naar Psalm 95 en daarvan het vierde vers. Want hij is onze God en wij zijn volk van zijn heerschappij, de schapen die zijn hand wil weiden. Zo gij zijn stem dan heden hoort, gelooft zijn heil en troostrijk woord. Verhard u niet, maar laat u leiden. Psalm 95 en daarvan het vierde vers. De schriftlezing die komt deze middag uit Handelingen 8, de versen 26 tot en met 40. Handelingen 8, de versen 26 tot en met 40. Na de schriftlezing belijden we ons geloof met de woorden van de 12 artikelen.
En een engel des Heren sprak tot Filippus, zeggende: sta op en ga heen tegen het zuiden, op de weg die van Jeruzalem afdaalt naar Gaza, welke woest is. En hij stond op en ging heen. En zie, een moorman, een kamerling, een machtig heer van Kandacee, de koningin der Mooren, die over al haar schat was, welke was gekomen om te aanbidden te Jeruzalem. En hij keerde wederom en zat op zijn wagen en las de profeet Jesaja. En de geest zeide tot Filippus: ga toe en voeg u bij deze wagen. En Filippus liep toe en hoorde hem de profeet Jesaja lezen en zeide: verstaat gij ook hetgeen gij leest? En hij zeide: hoe zou ik toch kunnen, zo mij niet iemand onderricht? En hij bad Filippus dat hij zou opkomen en bij hem zitten. En de plaats der schriftuur die hij las was deze: hij is gelijk een schaap ter slachting geleid, en gelijk een lam stemmeloos is voor dien die het scheert, alzo doet hij zijn mond niet open. In zijn vernedering is zijn oordeel weggenomen, en wie zal zijn geslacht verhalen? Want zijn leven wordt van de aarde weggenomen. En de kameling antwoordde Filippus en zeide: ik bid u, van wie zegt de profeet dit? Van zichzelf of van iemand anders? En Filippus deed zijn mond open en beginnende van diezelfde schrift verkondigde hem Jezus. En alzo zij overweg reisden, kwamen zij aan een zeker water. En de kameling zeide: zie daar water, wat verhindert mij gedoopt te worden? En Filippus zeide: indien gij van ganser harte gelooft, zo is het geoorloofd. En hij antwoordde en zeide: ik geloof dat Jezus Christus de Zoon Gods is. En hij gebood de wagen stil te houden. En zij daalden beide af in het water, zo Filippus als de kameling. En hij doopte hem. En toen zij uit het water waren opgekomen, nam de geest des Heren Filippus weg. En de kameling zag hem niet meer, want hij reisde zijn weg met blijdschap. Maar Filippus werd gevonden te Azoten. En het land doorgaande verkondigde hij het evangelie in alle steden, totdat hij te Caesarea kwam. Een ieder van u spreekt met mij in zijn of haar hart: ik geloof in God de Vader, den Almachtige, schepper des hemels en der aarde, en in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle, en ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods des Almachtigen Vaders, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof één heilige, algemene christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven. Amen.
Op het gelezen schriftgedeelte en ook andere gedeelten van Gods woord is gegrond het catechetisch onderwijs dat u kunt vinden in zondag 7. Wij willen vanavond zondag 7 overdenken. Daarin worden 4 vragen gesteld. De eerste vraag die de onderwijzer stelt: worden dan alle mensen wederom door Christus zalig, gelijk zij door Adam zijn verdoemd geworden? En de leerling antwoordt: nee, zij. Maar alleen degene die hem door een waargeloof worden ingelijfd en al zijn weldaden aannemen. Vervolgens vraagt de onderwijzer: wat is een waargeloof? De leerling zegt: een waargeloof is niet alleen een stellig weten of kennis, waardoor ik alles voor waarachtig houd wat ons God in zijn woord geopenbaard heeft, maar ook een vast vertrouwen, hetwelk de Heilige Geest door het evangelie in mijn hart werkt, dat niet alleen anderen, maar ook mij vergeving der zonden, eeuwige gerechtigheid en zaligheid van God geschonken is, uit louter genade alleen om de verdiensten van Christus wil. De derde vraag die de onderwijzer stelt, wat is dan een christen nodig te geloven? De leerling zegt, al wat ons in het evangelie beloofd wordt, en het welk ons de artikelen van ons algemeen en ongetwijfeld christelijk geloof in een hoofdsom leren. En de laatste vraag die dan gesteld wordt, hoe luiden die artikelen? En dan volgt de geloofsbelijdenis die wij zojuist samen hebben beleden. Vragen wij nu eerst de zegen van de Heer over de bediening van het sacrament en de bediening van het woord. Laat ons bidden. O Heere, wat was Simeon toch gelukkig. Als hij op zichzelf ziet, was hij ongelukkig. En als hij zag op zijn zonde en schuld, dan heeft hij gevoeld dat hij zichzelf nooit kon verlossen. En toch was hij gelukkig. Want aan hem werd de weg der zaligheid geopenbaard vanuit het woord. En dat gaf hem een adventsverlangen om de Christus te mogen omhelzen door het ware zaligmakende geloof. En het is gebeurd. Hij is in de tempel gekomen. Door goddelijk licht geleid. En heeft het kinderke in zijn armen genomen. En toen kon hij door het ware zaligmakende geloof zeggen, nadat hij met Christus was verenigd door dat geloof en de weldaden van Christus heeft mogen toe-eigenen, nu laat gij, Heere, uw dienstknecht gaan in vrede naar uw huis, want mijn ogen hebben uw zaligheid gezien. En van dat ware zaligmakende geloof, Heere, mogen wij vanavond gaan horen. Die overbekende zondagsafdeling uit de catechismus, wat nu het ware zaligmakende geloof is. En Heere, leer ons toch dat we dat van nature niet hebben. Maar het is Gods gave, zo laat uw woord ons weten. En als er nou vanavond een jong of meisje, man of vrouw is, die eerlijk moet zeggen, ik ken dat ware geloof niet. O lieve Heere, zou u dan willen inplanten in de ziel? Zou u dan zo'n ziel van dood levend willen maken? Want in de wedergeboorte schenkt u die grote gave van het zaligmakende geloof. En dat instrument zullen wij onmisbaar nodig hebben, willen wij kunnen toe-eigenen hetgeen wij in Christus hebben. O lieve Heere, zou u dan alstublieft in ons midden willen zijn en dat geloof willen werken waar het nog niet is. Maar Heere, dan zijn er ook in ons midden, er is ook een volk in ons midden die van dood levend gemaakt zijn. Die dat kostelijke instrument hebben ontvangen, dat ware zaligmakende geloof, maar die erachter komen dat ze het zelf niet in de beoefening kunnen brengen. En die steeds weer afhankelijk zijn van de Heilige Geest, die het geloof steeds weer moet werken en versterken. En zou dat vanavond door de prediking van het woord ook mogen gebeuren. Geef uw knecht wat nodig is om dit onderwerp van de catechismus aan de gemeente op eenvoudige wijze te mogen prediken. En zou u in ons midden willen werken bij dat deel van de gemeente wat hier aanwezig is en het grote deel dat thuis met ons verbonden is. En Heere, dan daalt u laag af deze middag. Want bij het hoorbare evangelie komt u met het zichtbare evangelie, als deze middag de kleine mitte mag worden gedoopt. En Heere, dan dragen we het kleine leven, dat jonge leven aan u op. En zou u willen geven dat ze in haar leven mag verstaan, dat grote wonder, om wederom geboren te mogen worden. En dan dragen wij de ouders aan u op, die hun kind ten doop zullen houden deze middag en die hun jawoord zullen geven voor de vierde keer voor uw heilig aangezicht. En het u opnieuw gaan beloven hun kinderen op te voeden in de vreze des Heren. Ach Heere, hoe zullen Arjan en Joanna daartoe bekwaam zijn? Welke ouder is daartoe bekwaam? Ach Heere, als we enig ontdekkend licht hebben gekregen, zullen we zeggen, we zijn onbekwaam tot die dingen. En toch, zegt u, laat de kinderkens tot mij komen en verhindert ze niet. En dat begint allereerst in de kring van het gezin. Zou u deze ouders willen helpen? En u hebt het zelf beloofd, indien iemand van uw wijsheid ontbreekt, dat is er van God begeren, die mildelijk geeft en niet verwijt, en het zal hem gegeven worden. Dat ze maar veel werkzaamheden mogen hebben, Heere, aan de genadetroon van u, en met de zielen van hun vier kinderen. En dat ze maar steeds met een geopend woord voor uw heilig aangezicht terecht mogen komen en zeggen, Heere, in ons ligt niets, maar u hebt het toch beloofd. U bent toch gekomen met uw toezeggingen, En zou u het uit genade willen doen? Het is niet verdiend, Heere. Want wij met onze kinderen zijn aan allerhande ellende aan de verdoemenis onderworpen. Nochtans spreekt het water van het alles reinigende bloed van Christus, waardoor al onze zonden kunnen worden afgewassen. Geef ze maar veel werk op de knieën, voor zichzelf en voor hun kinderen. Heere, en dan was het de bedoeling dat deze dag het heilig avondmaal bediend zou worden. En door dat middel kan het geloofsleven van uw kerk niet versterkt worden op deze dag. Maar mag het dan zo in het leven van uw kerk zijn, dat de bediening van het sacrament dan nog een middel in uw hand mag zijn, dat het geloof dat misschien in deze ogenblikken zo zwak, zo aangevochten is, toch bij vernieuwing weer eens versterkt mag worden. Heren, zo zijn onze ogen op u. Zou u willen geven dat alles ook ordelijk mag verlopen en dat woord en sacrament nog gezegend mag worden? Heren, wij hebben dat niet verdiend, maar we vragen het uit louter genade om de verdiensten van Christus wil. Amen. Ter voorbereiding op de bediening van de heilige doop gaan we nu luisteren naar het onderwijs dat de kerk van de reformatie heeft gegeven in het doopsformulier om de kinderen der gemeenten de doop te bedienen. De hoofdsom, dat is de samenvatting van de leer van de heilige doop, is in deze drie stukken begrepen. Ten eerste dat wij met onze kinderen in zonden ontvangen en geboren worden en daarom kinderen des torens zijn, zodat we in het Rijk van God niet kunnen komen tenzij wij van nieuws geboren worden. Dit leert ons de ondergang en besprenging met het water, waardoor ons de onreinheid van onze ziel wordt aangewezen. Opdat wij vermaand, dat betekent onderwezen worden, een mishagen aan onszelf te hebben, ons voor God te verootmoedigen en onze reinigmaking en zaligheid buiten onszelf te zoeken. Ten tweede betuigt en verzegelt ons de heilige doop de afwassing van de zonden door Jezus Christus. Daarom worden wij gedoopt in de naam Gods des Vaders en des Zoons en des Heiligen Geestes. En als wij gedoopt worden in de naam des Vaders, zo betuigt en verzegelt ons God de Vader dat Hij met ons een eeuwig verbonden genade opricht, ons tot zijn kinderen en erfgenamen aanneemt en daarom van alle goed ons verzorgen wil en alle kwaad van ons weren of ten onze beste keren wil. En als wij in de naam des Zoons gedoopt worden, zo verzegelt ons de Zoon dat Hij ons wast in zijn bloed van al onze zonden, ons in de gemeenschap van zijn dood en van zijn wederopstanding inlijvende, alzo dat wij van onze zonden bevrijd en rechtvaardig voor God gerekend worden. En desgelijks als wij gedoopt worden in de naam des Heiligen Geestes, zo verzekert ons de Heilige Geest door dit heilig sacrament en dat Hij in ons wonen wil en ons tot lidmaten van Christus heiligen wil, ons toe-eigenende hetgeen wij in Christus hebben, namelijk de afwassing van onze zonden en de dagelijkse vernieuwing van ons leven, totdat wij eindelijk onder de gemeente der uitverkorenen in het eeuwige leven onbevlekt zullen gesteld worden. Ten derde, overmits in alle verbonden twee delen begrepen zijn, zo worden wij ook opnieuw van God door de doop vermaand en verplicht tot een nieuwe gehoorzaamheid. En namelijk dat wij deze enige God, Vader, Zoon en Heilige Geest aanhangen, betrouwen en liefhebben, van ganser harte, van ganse zielen, van ganse gemoeden met alle krachten, de wereld verlaten, onze oude natuur doden en in een nieuw, godzalig leven wandelen. En als wij somtijds uit zwakheid in zonde vallen, zo moeten wij aan Gods genade niet vertwijfelen, noch in de zonde blijven liggen, overmits de doop een zegel en ontwijfelbaar getuigenis is dat wij een eeuwig verbond met God hebben. En hoewel onze kinderen deze dingen niet verstaan, zo mag men ze nochtans daarom van de doop niet uitsluiten, aangezien zij ook zonder hun weten der verdoemenis in Adam deelachtig zijn en als ook weder in Christus tot genade aangenomen worden, gelijk God spreekt tot Abraham de vader alle gelovigen. En daarmede ook tot ons en onze kinderen zeggen in Genesis 17 vers 7, ik zal mijn verbond oprichten tussen mij en tussen u, en tussen uw zaad na u in hun geslachten, tot een eeuwig verbond, om u te zijn tot een God en uw zaad na u. Dit betuigt ook Petrus in Handelingen 2 vers 39 met deze woorden, want u komt de belofte toe en uw kinderen en alle die daar verre zijn, zovelen als er de Heere onze God toeroepen zal. Daarom heeft God volmaals bevolen hen te besnijden, hetwelk een zegel des verbonds en de gerechtigheid des geloofs was, gelijk hoe Christus hen omhelst, de handen opgelegd en gezegend heeft, zoals we dat lezen kunnen in Marcus 10 vers 16. Terwijl er nu de doop in de plaats van de besnijdenis gekomen is, zo zal men de kinderen als erfgenamen van het Rijk Gods en van zijn verbond dopen. En de ouders zullen gehouden zijn hun kinderen in het opwassen hiervan brede te onderwijzen. Omdat wij dan deze heilige ordening Gods tot zijn eer en tot onze troost en tot stichting der gemeente uitrichten mogen, zo laat ons zijn heilige naam aldus aanroepen. O almachtige, eeuwige God, gij die naar uw streng oordeel de ongelovige en onboetvaardige wereld met de zondvloed gestraft hebt, en de gelovige Noach zijn 8 zielen uit uw grote barmhartigheid behouden en bewaard. Gij die de verstokte farao met al zijn volk in de Rode Zee verdronken hebt, en uw volk Israël droogvoet daardoor geleid, door het welk de dood beduid werd, wij bidden u, bij uw grondeloze barmhartigheid, en dat gij dit kind genadiglijk wil aanzien, en door uw Heilige Geest uw Zoon Jezus Christus inlijven, opdat het met hem in zijn dood begraven worden en met hem mogen opstaan in een nieuw leven, opdat ze zijn kruis hem dagelijks navolgende vrolijk dragen mogen, hem aanhangende met waarachtig geloof, vaste hoop en vurige liefde, opdat het dit leven, het welk toch niet anders is dan een gestadige dood om uwentwil, getroost verlaten en ten laatste dagen voor de rechterstoel van Christus, uw Zoon, zonder verschrikken mogen verschijnen. Door hem, onze Heer Jezus Christus, uw Zoon, die met u en de Heilige Geest één enig God leeft en regeert in eeuwigheid. Amen. Ouders, mag ik u vragen te gaan staan. Geliefden in de Heere Christus, gij hebt gehoord dat de doop een ordening Gods is om ons en ons zaad zijn verbond te verzegelen. En daarom moeten wij hem tot dat einde en niet uit gewoonte of bij gelovigheid gebruiken, opdat het dan openbaar worden dat u al zo gezind zijt, zult u van uwentwege hierop ongeveinslijk antwoorden. Ten eerste, hoewel onze kinderen in zonden ontvangen en geboren zijn, en daarom aan allerhande ellende, ja, aan de verdoemenis zelf onderworpen, of gij niet bekend dat zij in Christus geheiligd zijn, en daarom als lidmaten van zijn gemeenten behoren gedoopt te wezen. Ten tweede, of u de leer die in het Oude en het Nieuwe Testament en in de artikelen van het christelijke geloof begrepen is en in de christelijke kerk al hier geleerd wordt, niet bekend de waarachtige en volkomen leer der zaligheid te wezen. Ten derde, of u niet belooft en voor uw rekening neemt dit kind, als het tot zijn verstand zal gekomen zijn waarvan u de vader en de moeder zijt, in de voorzijde leer naar uw vermogen te onderwijzen, te doen of te helpen onderwijzen. Vader van de plicht, wat is daarop uw antwoord? Moeder van de plicht, wat is daarop uw antwoord? De tekstwoorden die ik jullie vanmiddag mee wil geven in dit gewichtige moment, die kunnen jullie vinden in Zacharia 13, het 7e vers, de laatste woorden. Maar ik zal mijn hand tot de kleinen wenden. En ik zal eerlijk vertellen hoe ik hiertoe gekomen ben. We hebben elkaar net nog even gesproken beneden. En even tegen elkaar gezegd dat we elkaar al heel lang kennen. Met name jij, Arjan. En je was 2 jaar toen ik bij familie van de Plicht in huis kwam. En ik heb aan de zijlijn meegemaakt hoe moeder ziek werd en moest sterven. En in die tijd zijn deze woorden gaan leven in mijn ziel. Allereerst voor mijzelf, maar ook voor het gezin van de Plicht. Want ik zag een vader achterblijven met een grote schare kinderen. En door de band die er gekomen was, lagen die kinderen op mijn hart. Ook jij, Arjan, als kleine jongen van 3 jaar. En toen heb ik toch iets gezien in deze woorden. En ik zal mijn hand tot de kleine wenden, dat de Heer ook voor dit gezin zou willen zorgen. En nu sta je hier samen met je vrouw Joanne en mogen jullie samen 4 kinderen hebben. Dan zou je toch zeggen, heilig zijn, o God, uw wegen. Niemand spreekt uw hoogheid tegen. Wie is een God als gij, groot van macht en heerschappij? En dan hoop ik maar dat je veel met deze woorden werkzaam mag zijn, Arjan, Joanne, voor jullie kinderen, kleine kinderen nog. Want kleinen, dat heeft verschillende betekenissen. Allereerst wijst het op Gods kinderen, die in zichzelf kleinen blijven. Het gaat hier over de Heer Jezus die door het zwaard van Gods gerechtigheid getroffen zal worden. En in Gethsemane is het gebeurd en er vliegen al die kinderen van hem alle kanten op. Maar op paasmorgen heeft hij ze weer opgezocht. Hij heeft zich tot die kleinen gewend. En onder Gods kinderen zijn ook zuigelingen in de genade. En ook daar is dit een pleitgrond voor. De Heere zal zijn hand tot de kleinen wenden. Maar ik geloof ook dat we daar naar kleine kinderen mogen kijken. En dan hoop ik dat jullie me veel met deze belofte voor Gods aangezicht terecht mogen komen, die het gezegd heeft, laat de kinderkens tot mij komen en verhindert ze niet, want hier staat het, Heere, maar ik zal mijn hand tot de kleinen wenden. Wat zou het groot zijn als de Heere dat gaat werken in de harten van jullie kinderen. Dat als straks alles voorbij zal zijn en je moet voor de rechterstoel van God verschijnen en je mag samen genade kennen en je kinderen zouden genade mogen kennen. Zou bij de Heer iets onmogelijk zijn? En je zou dan voor zijn aangezicht mogen staan en kunnen zeggen, zie hier ik en de kinderen die gij mij gegeven hebt. Nou ouders, veel werk, op je knieën, voor God. Dat zij zo. De voorbereiding op de doopsbediening gaan we nu samen zingen op Psalm 115. En daarvan het 7e vers. Elk die hem vreest, hoe klein hij zij of groot, wordt van dat heil die wel dan deelgenoot. Hij zal ze groter maken. En na de doopsbediening zingen wij Psalm 134 vers 3 voor zover mogelijk staande. Dirza Maartje, midden van de plicht, ik doop u in de naam des Vaders en des Zoons en des Heiligen Geestes. Amen. Eindigen wij met dankzegging. Almachtige, barmhartige God en Vader, wij danken en loven u dat gij ons en onze kinderen door het bloed van uw lieve Zoon Jezus Christus al onze zonden vergeven en ons door uw Heilige Geest tot lidmaten van uw enige geboren Zoon en alzo tot uw kinderen aangenomen hebt en ons dit met de Heilige Doop bezegeld en bekrachtigd. Wij bidden u ook door hem, uw lieve Zoon, dat gij dit kind met uw Heilige Geest altijd wil regeren, opdat het christelijk en godzaliglijk opgevoed worden en in de Heer Jezus Christus wassen en toenemen, opdat het uw vaderlijke goedheid en barmhartigheid die gij dit kind en ons allen bewezen hebt, mogen bekennen en in alle gerechtigheid onder onze enige leraar, koning en hoge priester Jezus Christus leven en vromelijk tegen de zonde, de duivel en zijn ganse rijk strijden en overwinnen mogen, om u en uw Zoon Jezus Christus, mitsgaders den Heiligen Geest, de enige en waarachtige God, eeuwiglijk te loven en te prijzen. Amen. Ter voorbereiding op de prediking gaan we nu samen zingen op Psalm 71 en daarvan het 10e vers: mijn hart zal steeds op u vertrouwen, mijn mond vindt tot uw lof gedurig ruimer stof. En wat er verder volgt, Psalm 71 en daarvan het 10e vers. samen van de prediking gaan wij zingen Psalm 119, vers 84. Mijn ziel bewaart uw trouw getuigenis. Dat heb ik lief, ook doe ik u bevelen. Uw woord kan mij, ofschoon ik alles mis, door zijn smaak en hart en zinnen strelen. Gij weet mijn weg en hoe mijn wandel is. Ik wil niets daarvan voor u, mijn God, verhelen. Psalm 119, vers 84, na het amen van de prediking. Geliefde gemeente, in Handelingen 8 ontmoeten wij een vreemde uit verre landen die er alles voor over had om de Heere, de God van Israël, te leren kennen. Hij wordt in de Bijbel omschreven als de kamerling van Candacee. Maar het was hem zo tegengevallen in Jeruzalem. Hij vond niet wat hij zocht. O ja, er was heel veel te vinden in Jeruzalem. Heel veel godsdienst, heel veel activiteiten. Maar de Heere die hij zocht, vond hij niet. En zo ging hij weer weg. En toch was hij niet gekomen, toch ging hij niet weg zoals hij gekomen was. Want toen hij terugging uit Jeruzalem, had hij iets wat hij op de heenweg nog niet had. Hij had in de stad Jeruzalem een boekrol ontdekt. En daarin stond de profetie van Jesaja beschreven. Het was een stukje van Gods woord. En toen hij dat gevonden had, werd hij gedrongen om die boekrol te kopen. En hij gaf de koetsier de opdracht om niet via de gewone weg naar huis terug te gaan, maar langs een stille woeste weg, zodat hij daarin kon lezen. Hij werd als het ware gedrongen om te gaan lezen, vanuit een innerlijke honger naar dat woord. En wat las hij in dat woord? Hij las over een verlosser. Hij las over een middelaar. Hij werd gewezen op een lam Gods, maar hij begreep het niet. Er ontstonden allemaal raadsels in zijn hart, zielenvragen. Over wie gaat het hier toch? Over de profeet zelf of over iemand anders? Wie is toch die persoon waar deze profeet van schrijft? Nee, de kamerling wist het niet en hij had het nooit geweten als de Heer in zijn trouwe zorg en onbeschrijfelijke voorzienigheid niet zijn knecht Filippus op die woeste weg had gestuurd om uit de schriften te gaan verklaren dat het woord van Jesaja niemand anders predikte dan onze Heer Jezus Christus. Want hij is het waar Jesaja van getuigt, waarvan de ganse schrift getuigt. En hoor dan eens, gemeente, wat Filippus mag doen. Als hij daarnaast die arme tobber op die koets gaat zitten, en Filippus deed zijn mond open en beginnende van diezelfde schrift verkondigde hem Jezus. En terwijl hij bezig is om uit de schriften Jezus te verkondigen en Jezus te verklaren aan deze arme zondaar, komt op verborgen wijze de Heilige Geest in het hart van deze kamerling en die werkt en versterkt het ware zaligmakende geloof. En door dat ware zaligmakende geloof mag die kamerling aan Christus worden verbonden, Christus aannemen en omhelzen. En in Christus de rijke weldaden die Christus heeft verworven. Want hij gaat het getuigen als hij daar water ziet en begeert gedoopt te worden en Filippus een geloofsbelijdenis van hem vraagt. Ik geloof dat Jezus Christus de Zoon Gods is. En van dat ware geloof spreekt zondag 7 van de Heidelberger Catechismus. En wij schrijven daarom boven de prediking het ware zaligmakende geloof. 3 gedachten. Het verenigt met Christus. Het eigent de zaligheid toe. En het is gericht op het evangelie. Het ware zaligmakende geloof. Het verenigt met Christus. Het eigent de zaligheid toe en het is gericht op het evangelie. Wat is zalig worden door de Heer Jezus Christus toch zeer noodzakelijk, gemeente. Voel je dat? Weet je dat? Dat bewijst namelijk vraag 20 van zondag 7 weer zo duidelijk. Want de onderwijzer die denkt weer terug aan het voorgaande onderwijs wat wij vinden in het stuk der ellende en het begin van het stuk der verlossing. Want hij gaat weer spreken over alle mensen die in Adam verdoemd zijn. Ontzaggelijk woord. Ontzaggelijke werkelijkheid. We komen dit woord ook in de schrift tegen. In Markus 16, vers 16 staat geschreven: die geloofd zal hebben en gedoopt zal zijn, zal zalig worden. Maar die niet zal geloofd hebben, zal verdoemd worden. En dat ontzaggelijke woord, dat wil ons zeggen, er is reeds een vonnis uitgesproken over de mens. En wie heeft dat vonnis uitgesproken? God de rechter. En daarom is het een rechtvaardig vonnis. En lieve gemeente, dat vonnis dat zegt, u gaat eeuwig verloren. Als je niet gelooft. En dat vonnis rust op elk mensenkind. Nee, het is nog niet voltrokken. Zolang je leeft, maar het rust wel op een ziel buiten Christus. Boven het hoofd van elk mensenkind dat op de aarde geboren wordt, die een nakomeling is van Adam, hangt het zwaard van Gods verdoemende gerechtigheid. En echt, als je onbekeerd moet sterven, moet je eeuwig beleven wat dat is. Door eigen schuld. Dan zal het vonnis wat reeds uitgesproken is, tot in alle eeuwigheid worden voltrokken. O lieve gemeente, zou je dat niet moeten aansporen om die hemelse rechter om genade te midden heden? Want vannacht kun je er niet meer zijn. En dat geldt nou alle mensen in Adam verdoemd. Maar hoor eens, in Adam verdoemd zijn betekent nog niet voor eeuwig verloren zijn. Want zolang het heden der genade is, kunt u behouden worden. Omdat God zelf gezorgd heeft voor die enige middelaar en verlosser, die bij machte is om uw schuld te betalen. En dat is onze Heer Jezus Christus, die van God geschonken is tot wijsheid, tot rechtvaardigmaking, tot heiligmaking, ja, tot een volkomen verlossing. En daar spreekt nou het heilig evangelie, het woord van God, zo rijk van en zo duidelijk van. Maar weet u wat nou zo erg is, gemeente? En onderzoek u vanavond alstublieft in het licht van de naderende eeuwigheid. Er zijn zoveel naamchristenen. Er zijn ook in de gemeente Gods hypocrieten, die zichzelf bedriegen met een ingebeelde zaligheid. O, er zijn vele belijders van Gods waarheid. En er zijn ook heel veel mensen die hebben genoeg aan de schriftuurlijke belijdenis van Christus. Ja, zij menen er zelfs mee te kunnen sterven. Zij menen er genoeg aan te hebben op reis naar de eeuwigheid. En onderzoek je vanmiddag eens eerlijk of je tot die categorie mensen behoort. Ga vanmiddag eens ernstig en eerlijk om met je onsterfelijke ziel. En zeg eens eerlijk, ben je nou een christen in naam of ben je het werkelijk in wezen? Hebt u dat heerlijke evangelie van de enige middelaar en verlosser Jezus Christus werkelijk mogen aanhoren en aannemen met een waarzaligmakend geloof, dat ook een boetvaardig geloof is,
of is het slechts aangenomen met een dood ingebeeld geloof? Dat zijn belangrijke vragen, gemeente. Want er ligt een uitgewerkte zaligheid klaar voor een uitgewerkte zondaar. Alles is volbracht op Golgotha, maar als je het ware geloof niet hebt, deel je er niet in. En daarom is het zo nodig en steeds weer nodig om helder en duidelijk onderwijs te krijgen vanuit de schriften wat nu dat ware zaligmakende geloof is. En het is nodig dat de Heilige Geest dat geloof nu komt te werken in je hart. Want alleen dan zul je weten wat het is om zalig te zijn in en door Christus. Kijk, en dat hebben de opstellers van de catechismus, die jonge mannen, zo heel duidelijk en goed beseft. Vandaar de vraag van de onderwijzer, worden dan alle mensen wederom door Christus zalig, gelijk zij door Adam zijn verdoemd geworden? En het antwoord is heel duidelijk, nee, zij. Niet iedereen wordt zalig. Wie dan wel? Luister maar, alleen degene die hem door een waar geloof worden ingelijfd en al zijn weldaden aannemen. We gaan dit antwoord in twee stukjes verdelen. Eerst zullen we eens gaan luisteren wat het zeggen wil, alleen degene die hem door een waar geloof worden ingelijfd. Je zou het kunnen omschrijven, dat is de geloofsvereniging met Christus. Wat is dat dan? Wat wordt daar nou mee bedoeld? Nou, Gods woord die spreekt heel duidelijk over deze weldaad. Over de geloofsvereniging met Christus. Want Paulus die zegt in Romeinen 6 dat de gelovigen één plant worden met de Heer Jezus. En Johannes die heeft in zijn evangelie overbekende gelijkenis moeten beschrijven die de Heer Jezus zelf heeft uitgesproken. Ik ben de wijnstok en gij de ranken, die in mij blijft en ik in hem, die draagt veel vrucht, want zonder mij kunt gij niets doen. En dat is nou een prachtig beeld van de geloofsvereniging met Christus. Een rankje moet ingeënt worden in de ware wijnstok, zodat dat rankje één wordt met die wijnstok. Zodat de sappen uit die wijnstok in het dorre rankje kunnen komen. En dan alleen zullen er vruchten zijn. Het gaat vanavond dus allereerst over de geloofsvereniging met Christus. Oh, wat is dat toch? Zou je het ook zo graag willen weten? Heb je ook leren verstaan in je leven dat het daar nou op aankomt? Laat ik proberen duidelijk te maken wat die inlijving in Christus, die geloofsvereniging met hem, nu precies is. Wanneer een mensenkind wederom geboren wordt, dan gaat de Heilige Geest je hart openen, jongens en meisjes. Dat hart dat geestelijk dood is, komt dan geestelijk tot leven. Maar waar komt dat leven nou vandaan wat in dat hart begint te ontstaan? Dat komt uit een bron. Uit een levensbron. En die levensbron is niemand anders als de Heer Jezus Christus die gezegd heeft, ik leef en gij zult leven. Want in het uur van de wedergeboorte wordt een mens, zo schrijft Paulus in Efeze 2, met Christus levend gemaakt. En op een verborgen wijze legt de Heilige Geest in het uur van de wedergeboorte reeds een band met Christus, de levensvorst. Maar omgekeerd zal in het leven van zo'n wederom geborene stapje voor stapje het licht opgaan dat ook een gelovige met hem verenigd wordt. Maar hoe dan? Hoe zal een wederom geborene dat nu weten? Dat hij met Christus verenigd is. Dat die band tussen Christus en zijn kerk er is. Nou gemeente, als de Heilige Geest nou in je hart komt werken. Als hij je van dood levend maakt. Als hij je hart open gaat breken. En hij gaat intrek nemen in je hart. Hij gaat wonen en werken in je hart. Dan neemt de Heilige Geest met eerbied gesproken wat mee. En wat hij meeneemt, dat legt hij als het ware in je hart en dat gaat er nooit meer uit. Dat is nou het ware zaligmakende geloof. En dat is als het ware een instrument waardoor je gaat geloven wat de Heere door het woord tot je ziel gaat spreken. En in het bijzonder als het gaat om Christus en zijn weldaden. Wanneer doet de Heilige Geest dat nou? Als hij plaats gaat maken voor de Heer Jezus in je hart. En hoe de Heilige Geest dat doet, dat hoeven we vanavond niet te herhalen. Want andere dienaren van het woord hebben dat in de achterliggende zondagen mogen prediken. Vanuit zondag 2 tot en met zondag 6. En terwijl de Heilige Geest daarmee bezig is om plaats te maken in je ziel, gaat hij het ware geloof in het hart werken. En wat doet dat geloof nou? Dat geloof doet uitgaan buiten jezelf tot Christus. Dat geloof gaat roepen om Christus. Dat geloof gaat de zaligmaker begeren. Dat geloof gaat belijden, gij zijt de Christus, de Zoon van de levende God. Dat geloof werkt worstelingen aan zijn voeten. Dat geloof werkt onderhandelingen met de Heer Jezus, zodat je tot hem vlucht en met hem gaat spreken en je nood aan hem bekend gaat maken. Door dat geloof ga je met de Heer Jezus in gesprek. Ik bedoel dat heel eerbiedig, maar degenen die het verstaan, die begrijpen wat ik bedoel. Door dat geloof gaat zo'n arme tobber die vlucht tot Christus met Christus spreken. Zoals Rut aan de voeten van Boas terechtkwam en hem ging wijzen op zijn hoge plicht om haar losser te zijn. Zo komen er door het onderwijs van Gods woord momenten in het geloofsleven dat je met datgene wat je uit het woord van Christus hebt gehoord en datgene wat hij doet tot hem te vluchten. Om met hem te spreken of de Heer Jezus dat uit genade wil werken en toepassen in je ziel. Dat noemden Gods kinderen vroeger wel onderhandelingen hebben met de Heer Jezus. Dat mag. Dat geloof dat leert om jezelf totaal over te geven aan hem. Dat geloof dat verenigt met hem. Die je ziel zo lief heeft. Dat wordt nou ervaren als de Heilige Geest je af gaat snijden van Adam en in gaat enten in Christus. En wat is het zalig om dat bewust te worden, om dat bewust te mogen weten en kennen. Om met Paulus te mogen zeggen, nu ben ik met Christus gekruisigd. En ik leef toch niet meer ik, maar Christus leeft in mij. En hetgeen ik nu in het vlees leef, dat leef ik door het geloof des Zoons Gods die mij lief gehad heeft en zichzelf voor mij heeft overgegeven. O, er is geen groter geluk denkbaar, lieve gemeente, voor een arme zondaar die mag verstaan wat het is om door het geloof met die lieve Heer Jezus verenigd te zijn. Die is voor tijd en eeuwigheid zo veilig. Gods woord gebruikt dikwijls het beeld en probeert dat maar te onthouden, jongelui, want het is best wel moeilijk om het te begrijpen. Gods woord gebruikt dikwijls het beeld van een huwelijk. Zoals een man en een vrouw aan elkaar verbonden zijn door de band van het huwelijk, zo is de Heer Jezus de grote bruidegom die verbonden is met zijn bruidskerk. En zijn bruidskerk die gaan dat ervaren door dat ware zaligmakende geloof. En als dat in de beoefening mag zijn, dan hoor ik de bruid in het hooglied zeggen: mijn liefste is mijn en ik ben de zijne. En wie zo met de Heer Jezus getrouwd is, die deelt in al zijn goederen. Want als de Heer Jezus in het huwelijk treedt met een arme zondaar, en een arme zondaar door het geloof in dat huwelijksverbond mag treden met de Heer Jezus, dan is dat een huwelijk in gemeenschap van goederen. Dat is een mooie uitdrukking. Vandaar dat de leerling in zondag 7 mag spreken van het aannemen van al Christus weldaden door datzelfde geloof. Dat zijn nou die heerlijke verbondsweldaden die klaar liggen in het kabinet van Gods genadeverbond. Die hij verdiend heeft met zijn bitter lijden en sterven, waar u in de toekomst, als de Heer het geeft, mag van horen vanaf zondag 12 en verder. Wat zijn die weldaden dan? Of als ik daarover zou moeten beginnen en daar zou moeten eindigen, weet ik niet waar ik moet beginnen en waar ik moet eindigen. En ik noem me zomaar een paar, maar bevindelijke geloofskennis van God. Maar ook bevindelijke kennis van jezelf. Dat is ook een verbondsweldaad. Want de Heer heeft het in het genadeverbond beloofd. Ik zal maken dat ze een walg aan zichzelf zullen hebben. Maar ook zaligmakende kennis van Christus. Wie hij is, hoe hij heet, wat hij gedaan heeft. Kennis van zonde en genade. Geloofskennis van schuld en vergeving. Kennis aan Gods deugden, wat Gods gerechtigheid eist, maar ook wat Gods barmhartigheid is. En wat dacht u van de grote weldaad, vrede door het bloed des kruises? En wat dacht je van het leven in de vreze des Heren? Wat dacht je van de rijke weldaad om op grond van de bloedverdienst en de gerechtigheid van de Heer Jezus aangenomen te worden door de Vader als kind van de Vader? En dan het eeuwige zalige leven straks met de drie enige God. O, wat een weldaad. Heeft Christus niet verworven met zijn kruisverdiensten op Golgotha? En wie nu door het geloof in het huwelijk mag treden met de Heer Jezus, gaat in al die weldaden delen. Of je dat in het leven allemaal bewust wordt, dat laten we aan de Heer over. Dat is zijn wijsheid. Maar alles wat Christus verdiend heeft, is voor zijn kerk. Want Paulus heeft het geschreven aan de gemeente van Korinthe. Alles, hoor je het, kind des Heren? Alles is uwe. Al die dierbare en kostbare weldaden heeft Christus verworven. Voor een arme, doemwaardige zondaar en dat door zijn bloed. En in de belofte van het evangelie biedt de Heer al die weldaden aan om niet. En daarom moet het gepredikt worden in de ganse wereld. En die dorst heeft die komen. En die wil die nemen het water des levens om niet. En wat gaat de Heilige Geest nu leren? Om door het geloof die weldaden stapje voor stapje in de orde waarin de Heere zijn kerk het gaat leren aan te nemen en toe te eigenen. Als een boetvaardige zondaar. Als een ootmoedige zondaar. Die nergens recht op heeft, maar ook heeft geleerd: ik kan niet één van die weldaden missen, o Heere. Als een arme zondaar die begeerig is naar Christus. En begeerig blijft naar Christus en zijn genade. Als een dorstende zondaar niet kan rusten voordat hij weer iets van die weldaden van de Heer Jezus heeft ontvangen. En daarom, gemeente, onderzoek u toch nauw. Ja, zeer nauw of u in dat ware zaligmakende geloof mag zijn. Want weet je wat de schrift zo heel eerlijk zegt? En ik hoop dat het nou eens naar binnen mag slaan bij een ziel die hier nou buiten staat. Zonder geloof is het onmogelijk Goden te behagen. En wat is het daarom nodig dat ware geloof te mogen ontvangen? Maar wat is het daarom ook nodig te weten wat dat ware geloof dan is? En dan gaan we naar onze tweede gedachte. Het ware zaligmakende geloof eigent de zaligheid toe. Wanneer de onderwijzer in vraag 21 vraagt wat een waar geloof is, dan bedoelt hij daarmee het oprechte geloof, het zaligmakende geloof waardoor een zondaar met de Heer Jezus wordt verenigd en toe-eigenen mag hetgeen in Christus te vinden is. De onderwijzer vraagt dus niet naar de geloofsinhoud, dat wil zeggen de geloofsleer, dat komt zo dadelijk aan de orde in antwoord 22 en 23, maar in antwoord 21 gaat het over de vraag naar het persoonlijke geloof, dat wel vergeleken wordt met een lege hand. En met die lege hand die opgehouden wordt bij die fontein van alle goed, daar worden de genadegaven ingelegd. Die hand die neemt niet wat, maar dat is een bedelhand. Die steeds weer als een bedelaar komt tot de troon der genade om een kruimeltje genade. En wat de Heere er dan in gaat leggen, dat mag worden aangenomen en toegeëigend tot troost van de zondaar. Nou, en dat toe-eigenen, dat gebeurt nu door dat ware geloof. Wat is dat dan? En dan worden er twee dingen genoemd. Allereerst een stellig weten of kennis waardoor ik alles voor waarachtig houd wat ons God in zijn woord geopenbaard heeft. Het gaat dus in de eerste plaats over kennis. Dat is onmisbaar. Want als je geen kennis hebt, hoe kun je dan ergens in geloven of in een persoon geloven? Waarin zou je moeten kunnen geloven? Hoe zal een mens kunnen geloven indien hij niet eerst gepredikt wordt het voorwerp van het geloof? Dus kennis is onmisbaar nodig. En hoeveel keer spreekt Gods woord niet over kennen of kennis? En als Gods woord het woordje kennen gebruikt, gemeente, dan is het ervaringskennis. Kennis die je opdoet door omgang met het woord en met de Heer Jezus en met de Heere. En daarom is die kennis bevindelijke kennis. Kennis vanuit het woord van God, over Christus, over de zaligheid, over de weg der zaligheid, over de weg der bekering. En door die kennis gaat de Heilige Geest je verstand verlichten. En komt er licht in je duistere hart en word je overtuigd en overgebogen dat dat onderwijs wat de Heere laat horen en dat onderwijs wat zo persoonlijk tot je komt, waar is. Dan word je in je gemoed ten volle verzekerd dat het waar is wat en hoe Gods woord spreekt over de zaligheid van een zondaar. En dat komt vast te liggen in je ziel. Hoewel die zekere kennis ook gepaard kan gaan met vertwijfelingen en aanvechtingen. Want een ware gelovig is een tweemens. O, de nieuwe mens zal nooit twijfelen aan datgene wat God in zijn woord geopenbaard heeft. Maar o, als die oude mens soms bovenkomt, met zijn duistere onzekerheden en twijfelingen, ach, dan kan er soms een storm over je ziel gaan. Maar toch, op de bodem van je ziel, blijft toch die ware kennis die je van Gods geest gekregen hebt, liggen. Maar als de twijfel er nou eens onder ligt en die zekere kennis van het woord het sterkst wordt, dan is er in je ziel dat hartelijke toestemmen dat alles wat God in zijn woord geopenbaard heeft zo waar is. Dan kun je zomaar onder de prediking zitten in Gods huis of thuis meeluisteren. En dat vanuit de schriften de Christus wordt gepredikt. Dat vanuit de schriften over God wordt gepredikt. Dat vanuit de schriften de weg der zaligheid wordt gepredikt. En dat er zo stilletjes in je ziel mag leven. Amen, zegt mijn ziel daarop. Als het gaat om de kennis van God in jezelf en van Christus. En met name dat laatste, dat komt dan in zondag 7 naar voren. De kennis van Christus. Helemaal in lijn met zondag 6. Daar is de middelaar en de verlosser aangewezen als onze Jezus Christus. Daar is ook de bron aangewezen waar hij te vinden is, het heilig evangelie. En daarom wordt in het geloofsleven de Heer Jezus Christus het grote voorwerp van het geloof. En daarom is het zo noodzakelijk om de Heer Jezus Christus te leren kennen. En hoe gaat dat dan? En ik hoop dat er vanavond maar veel mogen zijn hier in de kerk en thuis, die het daar nou om te doen is. Echt om te doen is. Hoe leer ik nu de Heer Jezus kennen? Tot zaligheid van mijn onsterfelijke ziel. Dan begint de Heilige Geest altijd heel eenvoudig om van hem te laten horen vanuit het woord. Begint altijd met horen van hem. En dat horen dat leidt tot toestemmen. Deze is het. Deze heb ik nodig. Deze is de zaligmaker van zondaar. En hoe rijk is het toch niet als de Heer zo door het evangelie tot je komt om zichzelf vanuit de schriften te openbaren. Dat zal werkzaamheden geven aan de genadetroon van God om hem te leren kennen. Om hem als persoonlijke zaligmaker te leren kennen. Want Gods ware kinderen hebben er niet genoeg aan dat er de zaligmaker is. Al zullen ze dat van harte gaan toestemmen. Maar het gaat een kind des Heren er in werkelijkheid om dat het mijn zaligmaker zal worden. En daarom zullen er werkzaamheden komen met het onderwijs uit de schriften over deze zaligmaker. Daarom zullen er gebedsworstelingen komen. Zijn die er in je leven? Zou je daar iets van kunnen vertellen uit je eigen leven? Hoe ziet de Heer je in de binnenkamer voor God? Met het woord wat zondag aan zondag gepredikt wordt, is het je om hem te doen, die alleen je ziel redden kan. Dan ga je ervaren dat er meer nodig is dan alleen dat stellig weten of kennis waarvoor ik alles voor waarachtig houd. En hoe goed en zoet het soms kan zijn om onder de prediking van Christus te mogen verkeren. Maar je gaat het voelen, ik heb nog meer nodig. Namelijk een vast vertrouwen, het welk de Heilige Geest door het evangelie in mijn hart werkt, dat niet alleen anderen, maar ook mij vergeving der zonde, eeuwige gerechtigheid en zaligheid van God geschonken is, uit louter genade, alleen om de verdiensten van Christus wil. Ja, die wonderlijke, zaligmakende kennis van Christus, die werkt in het hart van de ware gelovige een vast vertrouwen. En als dat zo in de beoefening mag zijn, gemeente, dan is er in die momenten zekerheid. Als het geloof in de beoefening is, is er geen twijfel. Want het geloof geeft altijd zekerheid in de ziel. En waarvan worden de gelovigen dan zo zeker? Wat mogen ze dan zo vast vertrouwen in die momenten? Allereerst dat Christus van God de Vader geschonken is. En dat hij vervolgens met hem vergeving van zonde, eeuwige gerechtigheid en zaligheid geschonken heeft. Dus de zaligmakende kennis van de Heer Jezus Christus, die leidt tot de zekerheid van de vergeving der zonden en het eeuwige leven. En weet u wat dat vaste vertrouwen dan inhoudt? Het is niet alleen voor anderen, maar ook voor mij. is nu het mijnen des geloofs. En dat gaat de Heilige Geest ordelijk en stapje voor stapje leren in het leven van een arme zondaar die zalig wordt. Want hij gaat er plaats voor maken en als hij er plaats voor gemaakt heeft, dan gaat hij Christus verheerlijken. Dat is het werk van de Heilige Geest. Nadat hij overtuigd heeft van zonde, gerechtigheid en oordeel. Hij gaat Christus verheerlijken in je ziel als hij je leert buigen voor het heilige recht van God. Hij gaat Christus verheerlijken als je in je eigen leven niets meer hebt om voor God te kunnen bestaan en al je grondjes weggeslagen zijn. Hij gaat Christus verheerlijken in je hart door u te wijzen op de grote liefde des Vaders. Die zijn Zoon gegeven heeft voor u. Hij gaat Christus verheerlijken in uw ziel als hij u de borgtochtelijke lijdensweg gaat verklaren vanuit de schriften. Hij gaat Christus verheerlijken in uw hart. Door in uw ziel het vertrouwen des geloofs te werken. Waardoor je tot de zekerheid mag komen, ik voor u, dat gij anders de eeuwige dood had moeten sterven. Hij gaat Christus verheerlijken als de opgestane koning die op moest staan uit de doden om de verworven zaligheid je deelachtig te kunnen maken. Hij gaat Christus verheerlijken als die opgevaren koning die altijd leeft om voor zijn kerk te bidden. En als dat nou stapje voor stapje in je ziel wordt gewerkt, wat gebeurt er dan steeds weer opnieuw in je ziel? Als de Heilige Geest weer plaats gaat maken voor iets nieuws wat in Christus te vinden is. Dan komt er in je hart een tere, hartelijke liefde en hoogachting voor hem, waarvan je gaat ervaren dat hij je ziel zo lief heeft. Als de enige weg om je in een rechte weg met God te verzoenen. O, dan ga je verstaan wat het is om te hongeren en dorsten naar de gerechtigheid die alleen in de Heer Jezus te vinden is. Dan komt er werkelijk een vluchten tot Jezus. Een aangrijpen van hem zoals die bloedvloeiende vrouw. Het overgeven aan hem zoals die melaatse man, indien gij wilt, ge kunt me reinigen. Ja, dan komt er een smeken tot hem. O Heere, mijn God en rotssteen. Ik kom tot u als een arme zondaar. Kan nergens anders meer heen dan tot u. Als ik op mezelf ziet, Heere, dan is het tegen hoop. En toch tegen hoop op hoop kom ik tot u. Ik ben het niet waardig dat u onder mijn dak zou inkomen. Ik ben het niet waardig als u naar mij zou omzien. Maar nou heb ik in het heilige evangelie gehoord en ik heb het mogen geloven dat u het zelf toch gezegd heeft, o lieve Heer Jezus, dat al die tot mij komt, zal ik geenszins uitwerpen. En Heer Jezus, u weet toch hoe dikwijls ik daar zo benauwd voor geweest ben. Dat u mij zou uitwerpen, maar daarom zegt u het ook zo, ik zal u geenszins uitwerpen. En ik weet dat je daar zo benauwd voor was, maar ik zal het niet doen. En daarom kom ik tot u, ik kan niet anders meer. Hier ben ik, kom ik om, dan kom ik om, want u alleen kunt mij redden. Ik kom tot u, omdat alleen in u vergeving van zonde te vinden is. Moeder, kom ik arm en naakt tot de God die zalig maakt. Hier ben ik, o Heer Jezus, en ik leg mij vertrouwend aan uw voeten neer. Want nevens u lust mij niets op de aarde. O Heer Jezus, ik word onderdrukt, wees gij mij borg. Want alleen u zijt mijn Heer en mijn God. O, als je zo mag vluchten tot Christus. Wie zich zo mag overgeven aan hem, Ja, wie hem zo mag aannemen, die heeft niet alleen die zekere kennis van hem ontvangen vanuit het woord, maar mag ook door het werk van Gods geest dat vaste vertrouwen oefenen. Niet alleen anderen, dat heb je misschien jaren van harte geloofd, het is wel voor die en het is wel voor die. En als ik dat kind van God zie en als ik haar hoor spreken of hem hoort spreken, maar voor jezelf, het kon nooit. Maar als die lieve geest dat geloof, dat zaligmakende geloof nou gaat werken en versterken. Echt waar, dan komt er een moment in je leven, dan breken alle banden en dan blijft dit in je ziel over. Het is niet alleen voor anderen, maar ook voor mij. Goddeloze zondaar, vuile zondaar, die één recht heeft overgehouden om weggeworpen te worden met een mannelijke wegwerping. En dan toch ook voor mij. Ken je dat in je leven? Geen leed zal dat moment uit je geheugen kunnen wissen. Als voor het eerst dat geloof mag doorbreken, ook voor mij is hij gekomen. Ja, het geloof gaat ergens naar uit. Het geloof gaat uit naar een drieënig God die zich in het heilig evangelie geopenbaard heeft. En waarvan we een heerlijke samenvatting vinden in de 12 artikelen des geloofs. Kort nog onze laatste gedachte. Het ware zaligmakende geloof is gericht op het evangelie. In het leven van de ware gelovigen gaat het om God. Dat hebben we morgen ook al gezegd en vanmiddag zeggen we dat opnieuw. Het gaat toch altijd maar weer om die grote vraag: hoe zijt gij rechtvaardig voor God? En er is maar één antwoord op. Alleen door het waar geloof in Jezus Christus zult u nooit vergeten dat er een direct verband ligt tussen zondag 7 en 23. Niet uit elkaar trekken hoor. Bij elkaar laten staan. Hoe zijt gij rechtvaardig voor God? Alleen door het ware geloof in Jezus Christus. Dat is dus nodig voor een ware christen om te geloven. In Christus als de Zoon van God, door het werk van de Heilige Geest. Dat is ten diepste de drie-enige God zelf. Hij wordt het voorwerp van het geloof. Daar zal het ware geloof zich op gaan richten in het geestelijke leven. Omdat de drie-enige God zich geopenbaard heeft in de belofte van het evangelie, gaat dus de gelovige ziel zich richten op het woord. En als dan de onderwijzer gaat vragen, wat is dan een christen nodig te geloven, dan zegt de leerling in onze catechismus: al wat ons in het evangelie beloofd wordt, hetwelk ons de artikelen van ons algemeen christelijk geloof in een hoofdsom leren. En dan is het hier voor de derde keer dat de catechismus spreekt over het evangelie. Wat is dat eigenlijk? Zijn dat de eerste vier boeken van het Nieuwe Testament, jongens en meisjes? Matthäus, Marcus, Lucas en Johannes? Is dat het evangelie? Of misschien denk je wat breder, is het hele Nieuwe Testament het evangelie? Is het misschien het Nieuwe Testament aangevuld met wat passages uit het Oude Testament, zoals het tweede deel van Jesaja, van de evangelische Jesaja? Nee, gemeente. Met evangelie wordt de ganse schrift bedoeld, van Genesis tot Openbaringen. En daar hoort ook de wet bij. Wij moeten de wet en het evangelie niet uit elkaar halen. Ook niet tegenover elkaar zetten, maar we moeten het wet en evangelie bij elkaar houden. Want de wet is dat deel van de schrift dat wij moeten gehoorzamen. En het evangelie is dat deel van de schrift wat wij moeten gaan geloven. Dus de wet moet evenals het evangelie worden geloofd. De wet is in het evangelie ingesloten. Sterker nog, wet is evangelie. Als je zaligmakende overtuigingen krijgt. Want wie zaligmakende overtuigingen krijgt, die wordt ten diepste overtuigd door de Heer Jezus als de grootste profeet en leraar. Kijkt u nog maar eens een keer in zondag 2. Hetwelk Christus ons leert. En als Christus een zondaar gaat ontdekken aan de wet, dan is dat zaligmakend. En als Christus gaat ontdekken aan je zonde en je schuld, dan is dat niet om te verdoemen, om je eeuwig te behouden. Dat heb je in die momenten niet in de gaten, als hij daarmee bezig is. Maar het is wel Christus, die vanaf het allereerste begin in het geloofsleven op een verborgen wijze je gaat ontdekken aan je zonde. Kijk maar bij de Samaritaanse vrouw. Want de wet en de profeten, die zijn ook van hem, die getuigen ook van hem. Dus het voorwerp van het ware geloof, dat is te vinden in de ganse schrift, het evangelie, ook in de wetten. Dat is de openbaring van God. En in het ganse evangelie kunnen wij zien wie God is, wat hij doet, wat hij wil, wat hij zal doen, wat hij ook kan doen in Christus voor een schuldverloren zondaar. Dat evangelie is het woord van God. En dat woord is ten diepste Christus zelf. Johannes zegt het toch? In het begin was het woord en het woord was bij God en het woord was God. Met eerbied gesproken is de Heer Jezus de mond van God. En daarom zullen wij buiten hem het woord niet kunnen geloven. Buiten hem zullen wij God ook niet kennen. Buiten hem zullen we ook onszelf niet leren kennen. En buiten hem zullen we ook nooit weten wie hij zelf is. Voelt u aan vanavond dat een mensenkind buiten het geloof in Christus geen leven heeft, maar een eeuwig zielsverderf? Wat dunkt u nu van deze Christus? Hij die door de Vader aangesteld is om borg te zijn voor zijn kerk. En die door de Heilige Geest gezalfd is om profeet, priester en koning te zijn. Voor zijn kerk, maar ook in zijn kerk. En daarvan spreekt nu het evangelie. Daarvan spreken ook de 12 artikelen des geloofs. Ja, in die 12 artikelen wordt ten diepste het geloof in Christus beleden. Maar vergeet nooit dat die 12 artikelen beginnen met het geloof in God de Vader. En dat die 12 artikelen eindigen met het geloof in Christus, in de Heilige Geest en zijn weldaden. En daarom is de drie enige God het voorwerp van het geloof, waarvan u in de toekomst mag gaan horen als heel die 12 artikelen, heel die geloofsbelijdenis stapje voor stapje mag worden uitgelegd. We gaan afsluiten. Stel u zelf eens de vraag, heb ik nu dat ware zaligmakende geloof ontvangen? Dat is mogelijk, want het is een gave Gods. En als je nou vanavond moet zeggen, ik bezit het niet, dan kun je het nog ontvangen, want je bent nog in het heden der genade. En je kunt ook weten of je dat ware zaligmakende geloof hebt ontvangen, want dan komt er in uw ziel die vaste kennis en dat vaste vertrouwen. Kom. Onderzoek jezelf toch of je het mag kennen, want beide is nodig. Wat u vindt in antwoord 21. En als je één van die twee dingen genoeg aan meent te hebben, is het niet goed. En we komen vele christenen tegen die alleen het een of alleen het ander menen te bezitten. Er zijn zoveel gevoelschristenen. Die hebben altijd vertrouwen. En die kunnen emotioneel zijn als het gaat om Christus die gekruisigd is. En we hebben onze tijd tegen, want we leven in een emo-cultuur. Dus we moeten wat voelen, wat ervaren. Maar gevoel houdt het niet hoor. Want zo heb je gevoel en zo heb je het niet. En de andere kant is ook tekort. Er zijn helaas ook veel verstandschristenen. Die doen het met wat ze weten vanuit het woord. En ze zeggen, ja, in het woord staat het. We zijn allemaal zondaren. En de Heer Jezus is gestorven, dus het zit wel goed. Ze gaan redeneren. Een rationeel geloof. En weet je wat Gods kinderen daar vroeger wel eens zeiden? En laten we de oude uitdrukkingen niet vergeten en bewaren. Het zit een voet te hoog. Deze afstand tussen je verstand en je hart zit te hoog. Het zit alleen in je verstand. En niet in je hart. Nee, de ware christen, de ware gelover kent die twee dingen. Een zeker weten vanuit het woord en een vast vertrouwen, hetwelk de Heilige Geest werkt. Zo alleen wordt een mensenkind Christus ingelijfd. Zo alleen wordt een mensenkind met Christus verenigd. Geloof in de Heer Jezus Christus en gij zult zalig worden, gij en uw huis. Ga met dat onderwijs naar mijn huis. En ga met dat onderwijs naar maar op je knieën voor de troon der genade. En laat daar je ootmoedig smeekgebed maar horen. Heere, schenk mij dat ware geloof. En als je er iets van ontvangen hebt, zeg dan maar, Heere, vermeerder toch dat ware geloof. Opdat je met wijle professor van de meiden zou mogen zingen. Ik kreeg geloof en daarom deel ik in het hoogste goed, in gemeenschap met mijn heiland, in het zalig deel zo zoet. Daarom deel ik in verzoening, door het lam voor mij geslacht, door de volle boetedoening, die hij voor mij heeft teweeggebracht. Amen.
Laten wij de Heer nog bidden en danken. Heere, wat gaf u veel onderwijs deze dag. Niet alleen door het hoorbare evangelie, maar ook door het zichtbare evangelie in de bediening van de heilige doop. O, dat we maar als arme zondaren met dit woord op onze knieën voor uw aangezicht terecht mogen komen. En Heere, misschien hebben we er vanavond wel meegeluisterd en hebben er vanavond in uw huis gezeten, die het gebed van die man zo begrijpen. Ik geloof, Heere, maar kom in ongelovigheid toch te hulp. En u bent hem te hulp gekomen. En zo bent u nog, Heere. Schenk dan toch dat ware zaligmakende geloof. Want zonder geloof is het onmogelijk u te behagen. Maar door dat ware zaligmakende geloof is het mogelijk om toe te eigenen hetgeen in Christus te vinden is. O, dat dat de vrucht op de prediking mag zijn. En als we deze plaats gaan verlaten, brengt u ons veilig thuis. En gedenk de gezinnen die thuis hebben meegeluisterd. En laat het woord in deze nieuw begonnen week met ons mee mogen gaan. En dat er ook midden in de week nog werkzaamheden met dit woord gevonden mogen worden. En leid de gemeente zo heen naar de zondag, om opnieuw uw woord te mogen horen. Vergeef het zondige en zegen het uwe. Uit louter genade, om Christus wil alleen. Amen. Wij zingen tot slot op Psalm 118. En daarvan het 10e vers. Dit is de poort des Heren. Daar zal het rechtvaardig volk doortreen. Om hunne God ootmoedig te eren. Voor het smaken zijner zaligheen. 118 vers 10. Gaat heen in vrede, draag met u de zegen van de Heere die ik in zijn naam op u mag leggen. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en geven u zijn vrede. Amen.